Geliefde gemeente, de dichter van Psalm 119 spreekt over verbreking van Gods wet. Wie bedoelt hij daarmee? Wijst hij dan jongens en meisjes met zijn vinger naar heidense volkeren? Naar volkeren die de afgoden dienen en het woord van God niet hebben? Nee, dan wijst hij naar nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Zij wonen in het land Kanaan. Die mensen hebben de wet van God verbroken. Die luisteren niet naar datgene wat de Heere zegt. Dat is ontzettend erg. Want het volk van Israël, waarover het dan gaat, heeft de goedheid van de Heere ondervonden. En dan denk ik aan de uittocht uit Egypte. Daar wordt heel vaak op teruggegrepen in de Bijbel. In die uittocht uit Egypte heeft de Heere verlossing gewerkt. Verlossing van de farao en zijn soldaten die toch nog achter dat volk waren aangegaan om hen weer terug te brengen in Egypte en hen opnieuw slavenwerk te laten verrichten. Maar de Heere heeft het zo gemaakt dat al die Israëlieten veilig aan de overkant van de Rode Zee gekomen zijn. En de Heere heeft verdelgd de farao met zijn wagens en ruiters. Dan zou je toch dankbaar moeten zijn. Dan zou die dankbaarheid toch gestalte moeten krijgen in het gehoorzamen aan de Heere. En ik denk niet alleen aan de uittocht. Jullie weten wel, jongens en meisjes, dat dat volk van Israël in de woestijn moest omzwerven zo'n 40 jaar lang. Daar was natuurlijk niet voldoende eten en drinken voor zo'n groot volk. Maar de Heere heeft daarvoor gezorgd. Hij deed manna regenen uit de hemel. Hij gaf water uit de rotssteen. En hij zorgde ervoor dat de vijanden dat volk niet konden overweldigen. En de Heere heeft er ook voor gezorgd dat zij Kanaan in bezit kregen. Al waren daar geweldig sterke steden, al woonden daar reuzen, de Heere heeft naar zijn belofte toch dat land aan Israël gegeven. En zo zouden we nog meer kunnen opnoemen. Denk aan de tijd van de Richteren. Als het volk afweek van de geboden en de wet van God en het riep uit de benauwdheid tot de Heere, want de Heere die zond dan vreemde onderdrukking. Toen hoorde de Heere telkens opnieuw. Telkens opnieuw werd er een richter gezonden om het volk te verlossen van de vijanden. Dus als je terugkijkt in de geschiedenis, en als het volk van Israël dat gedaan zou hebben, dan zou dat toch tot gehoorzaamheid aan de Heere moeten brengen. Tot dankbaarheid jegens God, die zoveel goeds aan dat volk had bewezen. Maar nu moet de dichter van Psalm 119 het zeggen in onze tekst. Zoals we dat lezen in deze psalm. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. De Heere straft wetsovertreding. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, verbreking van de wet. En ten tweede, vergelding door God. De Heere straft wetsovertreding. In de eerste plaats verbreking van de wet. En ten tweede vergelding door God. Ik zei het al, geliefde gemeente, het gaat hier over het volk van Israël. En de Heer heeft dat volk niet alleen uitgeleid uit Egypte en in de woestijn verzorgd, gebracht en gelaten in Kanaan, maar de Heere heeft ook tot dat volk gesproken. Mozes, een van de mannen die door de Heere daartoe gebruikt is, en de wetten die Mozes allemaal heeft mogen en moeten optekenen, daar had Israël dus mee te maken. We zijn daar thuis in aan het lezen. En dan lees je hoe die tabernakel gemaakt moest worden. Hoe al die offers gebracht moesten worden. Dat waren ook allemaal voorrechten voor het volk van Israël. Want de andere volkeren hadden dat niet. Die hadden geen gedeelte van de Bijbel. De boeken van Mozes en later ook andere geschriften, die hadden de tabernakel niet en hebben later ook de tempel niet gehad. Maar de Heere heeft dat alles aan het volk van Israël gegeven. En in die tabernakeldienst en in die tempeldienst komt nu uit dat er bij de Heere verlossing is. Want al die offers die gebracht werden, wezen heen naar het ene volmaakte offer dat door Jezus Christus gebracht zou worden. Ja, die offers spraken ook van zonde en schuld. De profeten hebben dat ook eerlijk naar voren gebracht. De profeten die gezonden werden door God, hebben de vinger bij de wetsovertredingen gelegd, hebben opgeroepen tot waarachtige bekering, tot het verlaten van de afgoden, tot het dienen van de enige waarachtige God, die zijn tabernakeldienst en later zijn tempeldienst heeft ingesteld. Dus het ontbrak niet aan onderwijs, mondeling onderwijs, profeten, zichtbaar onderwijs in al de ceremonieën en plechtigheden die verricht werden in de tabernakeldienst en later in de tempeldienst. Het riep allemaal op om de Heere te dienen. Het volk van Israël was bijzonder bevoorrecht. En die bijzondere bevoorrechting zou juist een hele sterke drangreden moeten zijn om te buigen voor de enige waarachtige God. En wat staat er dan van dat volk? Wel, we lezen onze tekst. Zij hebben uw wet verbroken. Het was niet zo best gesteld met het volksleven van Israël. Ik noem dan iets uit de Richterentijd. En we kunnen nog verder teruggaan. Denk eens aan de 10 geboden jongens en meisjes die door de Heere waren gegeven. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En wat hebben ze gemaakt bij de Sinaï? Een gouden kalf. Uw wet verbroken. En als ze in Kanaan gekomen zijn, dan lezen we dat de Baals gediend werden. We vinden dat in het boek der Richteren. En dat dienen van de afgoden, dat verbreken van Gods wet, wekt Gods toorn op. Dan zendt de Heere vreemde onderdrukking, wat ik al zei. En toch kwam er telkens weer verlossing. Ze hebben uw wet verbroken. En dat gold niet alleen van het volk, maar ook van de geestelijke leidslieden. Denk aan de zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Zij zouden voorbeelden moeten zijn van godvruchtigheid, van gehoorzaamheid, van het dienen van God. Maar ze overtraden Gods wet. Ze verbraken zijn wet. Zij eigenden zich delen van de offers toe waar ze niet aan mochten komen. En ze overtraden bij de tabernakel het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het oordeel van God is over hen gekomen. En dan gaan we iets verder in de tijd. De tijd van Samuel. En dan lees je van de zonen van Samuel dat ook zij niet recht handelden, zij bogen het recht en namen geschenken aan. De tijd van Saul was ook al geen beste tijd. Ja, we mogen wel zeggen dat dat eigenlijk de doorgaande lijn is geweest in heel de volksgeschiedenis van Israël, dat telkens opnieuw de wet van God verbroken werd. Zij hebben uw wet verbroken. En dat betekent niet alleen zo nu en dan eens zondigen. Het betekent niet een vallen in de zonde en een struikelen in het kwade, waarbij al Gods kinderen nog werkelijkheid is. We hebben dat vanmorgen gehoord, nietwaar? Maar een leven in de zonde. Een leven in de afgodendienst. Een verbreken, een verachten van Gods wet. Dat was de werkelijkheid die hier in onze tekst omschreven wordt. En de dichter van Psalm 119, met de meeste verklaarders nemen we aan dat dat David is geweest. De dichter van Psalm 119 heeft juist liefde tot Gods wet. En hoe komt dat? Omdat God zijn liefde in het hart van de dichter heeft uitgestort. Dat geeft wederliefde. En dan doet het pijn in het hart als je ziet dat Gods geboden verbroken worden. Want je zou het zo graag anders zien. En dan denk ik ook aan vers 136, waar de dichter het zegt: waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden, niet gehoorzamen aan God, niet handelen naar zijn geboden, telkens overtreden, met name door de afgodendienst, door de afgoden van de heidenen te dienen. Dat wekt Gods toorn op, Israël. een aaneenschakeling van de verbreking van Gods wet. Maar we moeten de lijnen doortrekken vanavond. Hoe staat het er eigenlijk voor in ons eigen vaderland? Kort geleden mocht de reformatie herdacht worden. Ook in ons land heeft het werk van de reformatie zijn beslag gekregen. Maar als we dan eens eerlijk nagaan hoe het vandaag aan de dag gesteld is, moeten we dan niet zeggen dat er niet alleen sprake is van grote kerkverlating, maar ook van het verbreken van Gods wet. U zult het misschien ook wel gelezen hebben in de krant of in een blad. De Mars voor het Leven wordt binnenkort weer gehouden. Dat is om op een waardige manier protest aan te tekenen tegen het doden van ongeboren leven in de moederschoot. Elk jaar worden er zo'n 30.000 ongeboren kinderen gedood. Dat is een werkelijkheid. En die werkelijkheid gaat nog steeds door. Geeft dat verdriet in ons hart. Mogen we instemmen met vers 136. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Abortus. Denk ook aan de 20-weken-test die er is. Die is er toch in de meeste gevallen op gericht om te voorkomen dat er ernstig gehandicapte kinderen geboren worden. Er zijn al landen waar bijna geen enkel kind met het syndroom van Down geboren wordt. Niet omdat zulke kinderen niet verwacht zouden worden, maar voor de geboorte wordt het opgespoord en men doodt dit leven. Verbreking van Gods wet. Je leest ook heel veel over het beëindigen van het leven van oude mensen, zieke mensen, mensen die het heel erg moeilijk hebben, mensen die zogenaamd klaar zijn met het leven. Ik hoop dat u dat een beetje volgt. En dat jullie ook weten, jongelui, in welke tijd dat we leven. Er is zelfs een arts hier komen wonen uit het buitenland vandaan, die hier een kist gaat ontwikkelen waar je in zou kunnen gaan. En dan kun je zelf een einde aan je leven maken door stikstof in die kist te laten komen. Geen zuurstof. En dat moet dan een aangename zachte dood bewerken. Voor mensen die klaar zijn met het leven. Een soort zelfmoordmachine dus. Wat een werkelijkheden in ons land. Maar er zijn nog wel meer dingen. Gods wet wordt ook verbroken als het gaat om het 7e gebod. We kregen een blad in huis, een boekwerkje kun je haast wel zeggen, over de Stichting Heil des Volks. Die stichting werkt in Amsterdam. We zeggen dat de slavernij is afgeschaft. Maar daar worden heel veel vrouwen onvrijwillig in slavernij vastgehouden. Daar wordt het zevende gebod massaal overtreden. En ik lees niet zo heel veel van verontwaardiging onder ons volk. Dat dat nog gebeurt in onze tijd. Wat een zedeloze dingen kunnen er niet bekeken worden. Als je je smartphone op zak hebt, heb je eigenlijk heel de wereld in je zak. Dat is de werkelijkheid. U werd verbroken. Er wordt nauwelijks of niet tegen zulke dingen opgetreden. Het gaat nog wel verder. Denk aan de toenemende zondagsontheiliging. De economie moet zondags ook gewoon doorgaan. Ook in plaatsen waar heel veel kerkgangers wonen, wordt het al meer werkelijkheid dat er koopzondagen komen. Winkels moeten open. En het is de omgekeerde wereld. Je kunt hier en daar zelfs beboet worden. Als je in zo'n winkelketen gaat die op zondag open gaat. En je doet er niet aan mee. Kun je een boete krijgen? Het zou toch andersom moeten zijn. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En dan wat dichterbij. Als we kijken, geliefde gemeente, naar het kerkelijke leven, dan is er ook heel wat gaande. Ik noemde net de reformatie. Ik denk dat er heel wat mensen de reformatie herdacht hebben die echt niet op de grondslag staan van Luther, Calvijn en anderen. Die hele andere opvattingen hebben over Gods woord. Die Gods woord laten zeggen wat er niet staat. En dan gaat het over de verhouding van man en vrouw. De plaats van de vrouw in de kerk. Ja, zegt men dan, dat is allemaal cultuurgebonden. Hebben wij vandaag aan de dag niets meer mee te maken. We weten het beter dan Paulus. In die tijd leven wij. En als het dan gaat om de inhoud van de prediking, is het dan werkelijk zo dat bij al die kerken die voortgekomen zijn uit het werk van de reformatie, de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, de waarachtige bekering en het zaligmakende geloof naar voren komt? Ik vrees dat er in heel wat kerken niets of veel te weinig over gezegd wordt. En dan denk ik aan de profeten van het Oude Testament. Die hebben hun hoorders eerlijk behandeld. Valse profeten deden dat niet. Valse profeten wilden de mensen geruststellen op uitwendige dingen. Hier staat toch de tempel. Hier in Jeruzalem. Dan zal de Heer het toch niet toelaten dat daar iets mee gebeuren zal. Die tempel die zal toch niet verwoest worden. Des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel zijn deze. En zo kan het zijn dat er ook vandaag voedsel gegeven wordt aan een valse gerustheid. Wij lezen nog in de Bijbel. Wij gaan nog naar de kerk. Dat doe je toch niet uit jezelf. Dan moet het toch eigenlijk wel in orde zijn. En over de noodzakelijkheid van het wonder dat nodig is, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Er wordt niet over gerept. Is dat niet aangrijpend? Is dat ook niet een verwerpen en een verbreken van Gods wet en woord? De zaligmaker zei het toch zelf, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de discipelen hebben de noodzakelijkheid van de bekering gebeurd. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het is niet zo dat iedereen die onder het woord komt vanzelfsprekend bekeerd is. Aan welke gelijkenis zou je kunnen denken, jongens en meisjes? Een gelijkenis die dat duidelijk maakt. De gelijkenis van de zaaier. Er valt toch zaad op het platgetreden pad wat weggepikt wordt. Daar komt niks van terecht. Er valt ook zaad op steenachtige plaatsen. Daar groeit het eerst wel hard. Maar als de zon aan de hemel klimt, dan verschroeit en verbrandt alles. Er valt zaad tussen de doornen en de distelen. Dan wordt het zaad verstikt. Gelukkig, wat een wonder. Er valt ook zaad in door de Heere wel toebereide aarde. Kijk, en dat onderscheid, wat in die gelijkenis naar voren komt, wat we vanavond hier verder niet kunnen uitwerken, dat moet toch naar voren komen in de prediking. Wat heeft het woord uitgewerkt of niet uitgewerkt? Zijn wij ten diepste nog verbrekers van Gods wet? Of is er liefde tot Gods wet in ons hart gekomen? Dat is toch de vraag. Als dat laatste ontbreekt, als die liefde er niet is, dan wordt ten diepste toch alles gemist. De vrucht des geestes is toch liefde? En dan moeten we het eerlijk zeggen. Als dat wordt gemist, dan zal de Heere met zijn toorn komen. Nederland, rijk bevoorrecht in het verleden. We weten toch wel wat de 80-jarige oorlog is geweest. Wie Willem van Oranje is geweest. Wat er staat in het Wilhelmus. De Heere heeft verlost van de Rooms-Spaanse onderdrukking. En hij heeft het niet toegelaten dat het werk van de reformatie teniet werd gedaan. En nu? Nu we zo'n 500 jaar verstreken zijn. Wat is er van terechtgekomen? Moet het niet met droefheid gezegd worden? Zij hebben uw wet verbroken. En daarom, het is tijd voor de Heere dat hij werken. Onze tweede gedachte, vergelding door God. Wie Gods wet verbreekt, wie blijft weigeren te luisteren, die zal Gods toorn ondervinden. De Bijbel getuigt daar toch van. Als Adam en Eva de wet van God overtreden hebben, worden zij verdreven uit het paradijs. En zeker, dat is nou het wonder. De Heere heeft hen opgezocht, heeft hen ter verantwoording geroepen en heeft de moederbelofte gegeven. En zo handelt de Heere nog. Hij komt als eerste naar wetsverbrekers toe. En hij stelt die wetsverbreking voor de aandacht, opdat het mag komen tot schuldbeleving en schuldbelijdenis. En opdat het wonder gezien mag worden van de komst van de Zoon van God op deze aarde, zoals Paulus het ook heeft mogen zien en David heeft mogen zien in de offers van het Oude Testament en in de wassingen en de reinigingen die voorgeschreven waren. Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Maar als dat alles verworpen wordt, als daar niet naar geluisterd wordt, dan komt het oordeel van God. Het is tijd voor den Heere dat hij werken. Heere staat hier met hoofdletters. En u weet uiteraard wel wat dat betekent. Dat is de verbondsnaam. De verbondsgod wordt hier aangeduid. Maar dat houdt niet alleen in dat de Heere zijn beloften waarmaakt. Het betekent ook dat hij zijn bedreigingen waarmaakt. Wie weigert te luisteren, wie altijd maar voortgaat op de brede weg, ondanks alles wat hij hoort, ondanks alles wat hij ziet, ondanks de goedheid des Heren die hij mag ondervinden, die zal de verbondswraak ondervinden in zijn of haar leven. Dat is een werkelijkheid, geliefde gemeente. De toren van God over de zonde. En nu zijn er heel veel mensen die denken dat zal toch wel meevallen. God is toch liefde? Ja, maar ook liefde tot zijn rechtvaardigheid. Liefde tot zijn waarheid. Hij doet niet alleen wat hij belooft, zoals ik zei. Hij vervult ook zijn dreigingen. De Heere is gekomen met zijn oordelen. We zien dat in de Bijbel. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan de tijd van Noach. Ook toen was het zo dat de wet van God massaal werd overtreden. De wet van God verbroken. Er werd niet naar de Heere geluisterd. Men leefde op deze aarde zonder de Heere. Men nam ten huwelijk, men gaf ten huwelijk. Men at en men dronk. Men werkte, men deed van alles. Maar zonder er de Heere in te kennen. Dus allemaal naar eigen normen en naar eigen gedachten. Toen zond de Heere Noach. Noach wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Hij heeft opgeroepen tot bekering, tot het dienen van God, tot het verlaten van de zonde. Bijzonder door het bouwen van die ark. Elke hamerslag was een roepstem tot al die mensen die dat hoorden. Maar in het algemeen gesproken is er met hem gespot. Waar moet al dat water vandaan komen? Noach, hij bouwt al zoveel jaren aan die ark en er gebeurt helemaal niets. Hoor je vandaag ook wel eens die spottaal? God is er helemaal niet. Ik merk er niks van. En ik wil ook niet in de Bijbel lezen, ik wil er niet van horen. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil zelf uitmaken wat ik doe en laat. Hoe ik mijn geld besteed. Hoe ik mijn krachten aanwend. Dat is de moderne mens. Soms ook de moderne kerkmens. Komt ook voor in onze gezinnen. Dat er jongeren zijn die afhaken, om het zo te zeggen. En dat komt niet alleen omdat er weinig levende voorbeelden zijn. Maar dat komt ook omdat de duivel zijn greep op de jeugd wil vasthouden. En weet je wat hij wil, jongelui? Hij wil je brengen naar de eeuwige rampzaligheid. Echt. Dat is zijn bedoeling. Hij wil je helemaal niet gelukkig maken. Maar hij wil je juist ongelukkig maken. En dat is nu zo anders bij de Heere. Die heeft het oog op onze eeuwige zaligheid. En wat zijn we dan nog bevoorrecht? Net voordat we de kerk binnengingen, spraken we erover in de consistorie. De toestand in Noord-Korea. Moet je eens indenken. Als je daar ervoor uitkomt dat je christen bent, word je gevangen gezet, te werk gesteld, kun je gemarteld worden, kun je zelfs gedood worden. De meest verschrikkelijke dingen kun je dan meemaken. En wij leven nog in vrijheid, waarderen we dat dan wel? Waarderen we het wel dat we 2 keer per zondag in de kerk kunnen komen en dat we thuis uit de Bijbel mogen lezen, dat we onderwijs mogen hebben naar Gods woord en naar de belijdenis van de kerk, plaatselijk en ook als je hoger onderwijs gaat volgen, dat is toch allemaal de goedheid van de Heere. En het zijn toch zijn goedertierenheden die tot bekering leiden. Is dat nou zo? Heeft dat ons op de knieën gebracht? Of vinden we het allemaal maar gewoon? Of zeggen we in ons hart, nou ja, ik ga nog maar naar de kerk. En als ik straks op mezelf woon, dan zien ze mij niet meer. Dan maak ik zelf al uit wat ik doe. Hebben we daar verdriet van, geliefde gemeente? Bijzonder als we ouders zijn en grootouders zijn. Als we het in onze familiekring hebben. Doet ons dat pijn. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Omdat zij uw wet niet onderhouden. Dan leidt dat tot gebed. Dan herken je jezelf in Lot. Zeker, ik weet het, Lot is mede door eigen schuld daar in Sodom terechtgekomen. Had hij zelf voor gekozen, voor die vruchtbare vlakte, dat leek hem heel mooi. Maar er staat wel van Lot, als hij daar die zonde zag die daar allemaal plaatsvond, overdaad, overtreding van Gods geboden, zatheid van brood, staat er, dat is die overdaad. Maar vooral dat verbreken van de geboden van God, dat deed hem pijn in zijn hart. Hij kwelde dag op dag zijn rechtvaardige ziel. Wat zien wij in de week die weer is aangebroken? Zien we dan dat het 7e gebod massaal overtreden wordt? Horen wij inderdaad van het beëindigen van wordend leven in de moederschoot, het doden van dat leven? En schrikken we ervan dat er een zelfmoordmachine ontwikkeld wordt in Nederland? Of zeggen we, nou ja, dat is nou helemaal niet anders en we leven gewoon door? De dichter van Psalm 119 stond daar wel anders in. Hoor maar wat hij zegt in vers 136. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. En hij zag het ook aankomen. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. Verlangen we ernaar dat er een terugkeer komt tot de Heere en tot zijn wet. En als we nou eerlijk zijn, geliefde gemeente, en we spreken zo vanavond over allerlei ontwikkelingen in het maatschappelijke, politieke leven en ook in het kerkelijke leven. En we kijken dan naar binnen. Moeten we dan niet eerlijk zeggen, ik ben een wetsverbreker. Ook ik wil van mezelf niet luisteren naar de wet van God. Ook ik heb in Adam Gods wet overtreden. En eigenlijk doe ik niets liever dan daarmee door te gaan. Wat een wonder. Als de Heere u dat, of jou dat, getoond heeft, een wetsovertreder te zijn. dan kunnen en mogen we meezingen met ons hart. Wat we gaan zingen uit het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van Psalm 79. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Denk eens aan Sodom en Gomorra. Lange tijd heeft de Heere in zijn langmoedigheid de grove en veelvuldige overtreding van zijn wet verdragen. Maar het oordeel is gekomen. Toen de maat van de zonde volgezondigd was. Geldt ook van de inwoners van Kanaan. Na 40-jarige omzwerving van het volk van Israël was de maat van de zonde vol. En heeft dat volk Kanaan ingenomen. En de vijanden zijn ten diepste door God verdelgd. Er is een rijpingsproces gaande, geliefde gemeente. De zondigheid in ons vaderland rijpt al meer. En we lezen van dat rijpingsproces in het boek Openbaring. Hoe daar niet alleen sprake zal zijn van de graanoogst, maar ook van de druivenoogst. De graanoogst, dat wil zeggen, Gods kinderen die rijp worden voor de hemelse gelukzaligheid, worden door God op zijn tijd ingezameld. En op de jongste dag zal die ontelbare scharen naar ziel en lichaam gaan delen in de eeuwige zaligheid. Wat een toekomst. Wat een vooruitzicht. Wat een belofte. Laat de Heere daarin horen. Want hij is met zijn kerk, hoor. Ook in de tijd van toenemende afval. In een tijd van verdrukking en vervolging, waar het ook is op deze wereld. Twijfel er echt maar niet aan. Er zal er niet eentje ontbreken. Want waar de Heere begint in het leven, dan laat hij nooit toe dat de duivel wil zou rukken uit zijn hand. Maar het eeuwige, het volmaakte leven zal geschonken worden naar ziel en lichaam bij de rijp voor de zaligheid. Maar wat een aangrijpende werkelijkheid. Ook dat rijpingsproces voor het oordeel van God, die druiven die getreden zullen worden in de wijnpersbak van Gods toren. De zaligmaker komt weder om te oordelen de levenden en de doden. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Eén ding staat vast. De dag van de wederkomst nadert. En al zouden wij die dag niet meemaken, toch komt de dag, geliefde gemeente, dat ieder persoonlijk door God geoordeeld zal worden. En dat komt alleen goed als we dat wonder van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof mogen kennen. Ook dat werkt de Heere nog. Het gaat hier over het werken van God, maar de Heere werkt door zijn almacht. Hij bekeert nog zondaren ook in deze tijd. Dat geeft hoop en verwachting voor het gemeentelijke leven, voor het kerkelijke leven en ook voor deze wereld, waarin het zaad van het woord op de zendingsvelden ook door middel van evangelisatie nog gezaaid mag worden. De Heere wil daar zijn zegen aan verbinden. Brengt het u en jou op de knieën? Heere, bekeer mij. En bekeer ook anderen. Ja, bekeer wereldwijd. Maak het toch zo dat de afgoden van harte verlaten mogen worden. Dat er een breken mag komen met het overtreden van uw wet. Stort uw liefde uit in het binnenste. Op het gebed doet de Heere wonderen. Schrijf niemand af, ook de grootste zondaar niet. Als wij nou eens ene zondaar uit Jericho hadden moeten uitkiezen, zouden wij dan Rachab uitgekozen hebben? Nee toch? Maar de Heere heeft haar bekeerd. Dus het kan nog, ook voor de meest zedeloze zondaar of zondares. Ook in onze tijd. Ik heb wel eens gelezen van een abortusarts die bekeerd werd. Natuurlijk werd dat werk gestaakt. Dat kunt u begrijpen. En werd er schuld beleden. Maar de Heer heeft die schuld vergeven. Dat kan. Laten we bidden voor hen die zo diep zijn weggezonken. Maar laten we ook eerlijk mogen zien dat ook wij van onszelf de wet van God niet lief hebben. En dat het een wonder is als dat anders is geworden. En als we nog van harte Gods wet overtreden, de Heere opent de ogen daarvoor. Hij gebruikt de prediking om de zonde eerlijk aan te wijzen. Om u of jou die nog zo vast zit aan het kwade op te roepen daarmee te breken. En dat is nou juist ook het middel waar de Heere doorwerkt. Hij volvoert zijn welbehagen door middel van de prediking. Want juist door de prediking van het woord wil de Heere nieuwe harten schenken, vlezen harten schenken, harten waar de vreze van zijn naam in woont. En dat kan u alleen, omdat de Heere Jezus Christus, die nooit kwaad heeft gedaan, verbroken wilde worden. Denk aan het breken van het brood bij het avondmaal. Zo is het lichaam van Christus verbroken tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Wij die Gods wet verbroken hebben in het paradijs, kunnen alleen maar zalig worden, omdat God de Vader zijn Zoon wilde verbrijzelen. Dat is nou het evangelie dat vanavond ook doorklinkt. Daar heeft de Heer de verlossing gewerkt op Golgotha. De Zoon van God verbrijzeld onder Gods toren voor verbrijzelenswaardigen. Opdat zij die de eeuwige verbrijzeling verdiend hebben, heling verworven zou worden. Bekering. Het dienen van God, het liefhebben van zijn woord en van zijn wet. En als die liefde daar werkelijk mag zijn, dan doet het pijn als je zoveel zonde om je heen ziet. Maar als je dan naar binnen kijkt, dan moet je zeggen, de zonden die anderen doen, daar leven de zaden van in, maar uit de kiemen daarvan zitten van binnen. En de Heere heeft daarvoor willen bewaren. Ja, nog meer. Hij is het die voor mij verlossing heeft uitgedacht. En hij is het die naar mij heeft omgezien. Hij heeft mij getrokken uit die macht van de zonde, uit de macht van de duivel. En overgebracht in zijn koninkrijk, overgebracht op de smalle weg. En op die weg wordt de goedheid van de Heere ondervonden. Hij betoont zijn volmaakte zorg. Ook onder de meest moeilijke omstandigheden. Je leest daar toch wel van. Noord-Korea. Andere landen op deze wereld. En dan lees je er zelfs van dat een predikantsweduwe de moordenaars van haar man, de predikantus, vergeven heeft. Dat kan alleen als de Heere werkt in je hart. En misschien zeg je, jongelui, dat is toch ongelooflijk, dat kan toch niet, ja. De Heere werkt wonderen. Als je nou ziet wat de Heere aan jou heeft moeten en willen vergeven, dan brengt dat tot vergevensgezindheid. Dan brengt dat ook op de knieën uw koninkrijk komen. En dan wacht er een heerlijke toekomst. De eeuwige zaligheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn in uw huis. Gij hebt het gegeven dat uw woord mocht worden uitgedragen. Vergeef wat niet goed, wat zondig, wat gebrekvol was. Zegen het uwe. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Ook daarvan geldt toch op welke plaats we ook staan en welke taak we ook te verrichten hebben, dat we zonder u niets kunnen doen. Gedenk in het maatschappelijke werk, op school ook, in opleidingen of studies. Gedenk aan die onderwijs hebben te geven. Wees met de ouders die staan voor de taak van de opvoeding kunnen ze ook niet uit zichzelf. Wilt gij bewaren voor gevaren die er altijd zijn? Op de weg, op het water of waar we ook zijn. Wilt toch bovenal bewaren voor een onverzoend sterven? Gedenk deze gemeente. Geef dat uw werk mag voortgaan. Wees met onze vriend en broeder dominee De Boer die je hier hebt gesteld. Samen met de kerkenraad. Wilt gij toch geven. Dat al de ambtelijke arbeid. Rijke vrucht zou mogen afwerpen. Gedenk hem zo. Met zijn gezin. In al wat nodig is. Wij vragen dit alles van u. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen.